zien die, daar is ook niet alarm daar. De gebouwen was niet op alarm.
Maar zeker ook omdat de tuik daar zit. Bij die deur zit tuik tussen.
Thank you. Goedemorgen allemaal. Ik wil allemaal hartelijk verwelkom. Vooral onze gasten in ons midden, hartelijk welkom. En ons hoop dat jullie opgebouwd voelen door die eredienst. En dat het een gelegenheid is om jouw vreugde in de Heer te wijzen. So, hearty welcome to our guests. And we pray that this will also be a blessing to you. And it may help you to express your joy in the Lord. Voordat ons begin is daar die volgende afkondigings. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk. En die tweede collecte is dan bestemd voor onkosten kerkverband. Dan is daar twee activiteiten wat aangekondigd wordt. Alle mans en ziens wordt hartelijk uitgenooid naar vanjaarse mannenzang. Wat als de Heer wil zaterdag 11 mei in het kerkgebouw van die gereformeerde kerk die kandelaar gehouden zal worden. Dit begint om 7 uur. Die toegang is gratis en verversings wordt na afloop bediend. En dan is die vraag, die verzoek, zal alle vrouwen wat graag hier de jaarse vrouwen saamtrekdag hier in Johannesburg wil bijwonen, alsjeblieft bij Natasha Sterk, RSVP, en dan ook betaal voor 6 mei. En dan volgende week vier ons dankdag voor gewas en arbeid. En omdat ik zelf dan in Sosjengoeve F4 zal wees, omdat daar een instituering plaatsvindt, zal ons die dankdag aandacht geven in die aandienst. Dat ons nou ons harten tot God verhef, en dat betekent dat ons aandacht helemaal op hem richt, en laat ons daarvoor gaan staan. Ons beleid dat ons op hem vertrouwen van hem afhankelijk is. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het eerste lied wat ons zingt sluit aan met het thema van die dienst. Gods woord is duidelijk en daarom zing ons Psalm 19, dat is een loflied op die wet, die tweede deel. Die eerste deel is die loflied op die schepping, het tweede deel is die loflied op die wet. Die wet is zuiver, dus kostbaarder als die fijnste goud en lekkerder als die zoetste honing. En dit geeft oneindig groot beloning voor die wat dit navolgt. Dus laat ons daarvan zingen in Psalm 19 vers 4 tot 6. Well, we just sang the praises of the law of God, so let's now listen to it with open ears and open hearts and thankful hearts. Zet nou juist die lofgezing op die wet van God. Laat ons nou daarna met open harten en met dankbare harten luisteren. Ik lees dit vanaf uit Deuteronomium 5. Mozes het hulle herinner aan die verskyning van die Here op die berg. Hulle het hom nie self gesien nie, maar daar was aardbewing, daar was allerlei natuur geweld eintlik en rook by die berg. Daar was vuur en dit was skrikwekkend en Mozes herinner hulle daaraan en sê: Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En God het gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. En dit is dan die begin wat wys dat God ons redder is en dan kom die 10 gebooie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Vers 9. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Vers 11. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal nie onskuldig hou die een wat sy naam onydelik gebruik nie en nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd rus soos jy. Vers 15. En jy moet eraan denk dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Vers 16. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En as 'n genadeverkondiging wil ek Galasiërs 1 vers 3 tot 5 lees. So this is our declaration of mercy. It comes from the book of Galatians, chapter 1, verse 3 to 5. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Hy wat homself gegee het vir ons sondes. Om ons te red uit die huidige bose bedeling. Volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlijkheid behoort vir eeuwig en eeuwig. Amen. Laat ons nou God dank dat ons sy kinders is en wanneer ons sing van die redding wat hy vir ons gee, dan sing ons ook dat ons die reiniging heel tyd weer by Jesus soek, die reiniging van ons dagelikse sondes. Dus laat ons dit ook doen. So we now sing Skrifberuiming 33. We are thankful that we are God's children and we also realize as we sing that we then also seek to be changed, seek to be cleansed by our Lord Jesus Christ, by his blood. Let us stand bid. Let us pray together. Almachtige Vader van ons Heer Jezus Christus, ons dank u dat u ons weer bij elkaar geroepen hebt. En dat ons niet net elkaar ontmoet, niet, maar dat ons voor u mag ontmoet en u mag aanbid. Heer, ons buig ons voor u neer in aanbidding, met groot dankbaarheid in ons harten. Ons lees die wet en ons besef weer eens dat u ons gered heeft van alles wat ons bedreigt, alles wat ons verhindert om uw eer te zoeken. Alles wat ons heel tijd weer op onszelf laat recht en ons begeertes. U verlos ons van die zonde, van die overheersing van die zonde. En u is nou ook bezig om die macht van die zonde in ons levens te verminderen. Heer, ons dank u dat u ons bevrijdt, dat die schuld van die zonde weg is, als ons in Jezus ons vertrouwen stel, als ons in hem gloeien, in zijn enige offer. Ons dank u voor die verlossing wat u in die Oude Testament aangekondigd hebt en op zoveel manieren uitgebeeld hebt voor die mensen. En wat ons nou in werkelijkheid ontvangt, omdat Christus geleid heeltemaal aan ons gelijk geworden het, ons gehoorzaamheid aan die wet volbring het, en daarvoor die prijs van zijn leven betaald het. Ons dank u, Heere, voor die rijkdom van uw genade. En ons wil bid dat elk een van ons dit van harte in zij, in haar hart, zal ontvangen. We pray, Lord, that we may receive your grace in our hearts, with a believing heart. Help us, give us faith, so that we truly put our faith in Jesus Christ and not in anything else. Not in anything in ourselves or out there in the world, not in other people, but only in our Lord Jesus Christ. En Heere, ons dank u dat ons dan ook die reiniging van ons zondes altijd weer bij hem mag zoeken. Dat u ons was in die bloed van Christus en dat u ook ons was door uw Heilige Geest, dat u voor ons die dagelijkse vernieuwing geeft en dat u voor ons die kracht geeft om tegen die zonde te vechten, om niet vrienden nabij te maken nie, en dit in ons levens toe te laten nie, maar om dat tegen te vechten en dit weg te jagen. Heere, help ons ook daarbij dat ons niet en daar die strijd verslapt nie, en ook niet die strijd begin door te denken dat dit toch niet zal uitwerken nie. Geef ons vertrouwen in die kracht van uw Heilige Geest. En help ons om een nieuwe, een vernieuwde leven te leven tot uw eer. Heer, ons dank u dat ons bij elkaar mag komen om u te vereer, om u te danken, uw lofprijzing aan te bieden. Help ons om ook dit te doen. Help ons om met blijdschap te zingen, om ook te beseffen wat ons zingt. And we pray that you bless our worship service, so that we may be built up by faith, in our faith, and that you may receive all the glory. We pray this in Jesus' name. Amen. Ons jaarthema is a heart for God, a heart for God. En ons heeft nou in die eerste twee preken gekeken naar wat het betekent om God te leren kennen. En zijn woord is daarin baie belangrijk, is in die centrum. En ons gaan ook vandaag daarnaar kijken. En dan lees ons Psalm 119. Ons lees vers 129 tot 136. So today we read Psalm 119. Verse 129 to 136, and that is connected to our year theme of a heart for God, that we give our hearts to God, and we do that by first of all listening to God's word and submitting to him. Dus Psalm 119, en wat zo mooi is, je kan hier in die in ons vertaling staan daar bij vers 129 Pier. En dit betekent dat elke vers in hier die gedeelte begint met die letter Pie, die Hebreeuwse letter Pie. Het is natuurlijk een geweldige kunstwerk als jij zo een psalm kan maken waarbij die eerste strofe alles met die letter A begint en die volgende die letter B en zo aan. Want ze is dus nu bij die letter Pie beland. En in Afrikaans is het natuurlijk niet moeilijk, niet, maar dat ons net beseffen hoe mooi dit gemaakt is. En hoeveel aandacht iemand hier aan gespandeerd heeft om dit zo te maken. Vers 129. Uw getuigenissen is wonderbaar. Daarom bewaar mij ziel hulle. Die opening van uw woorden gee lig. Dit maakt die eenvoudiges verstandig. Ik maak mijn mond wijd oop en heig, want naar uw gebooien verlang ik. Wend u tot mij en wees mij genadig, volgens die recht van, wat u, van die wat uw naam lief heeft. Maak mijn voetstappen vast in uw woord. En laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Verlos mij van die mensen verdrukking, zodat ik uw bevelen kan onderhouden. Laat uw aangezicht schijnen over uw knecht en leer mij uw inzettingen. Mijn oor loop af in stromen van water, omdat hulle uw wet niet onderhouden. Nie. And I also want to read that in English. Your testimonies are wonderful, therefore my soul keeps them. The unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. I open my mouth and pant because I long for your commandments. Turn to me and be gracious to me, as is your way with those who love your name. Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me. Redeem me from men's oppression, that I may keep your precepts. Make your face shine upon your servant, and teach me your statutes. My eyes shed streams of tears, because people do not keep your law. En dan die tweede gedeelte, wat ik wil lezen, is uit Handelingen 8, vers 26 tot 40. So the second reading is from Acts chapter 8, verse 26 to 40. And just like the Psalm 119, verse 130 shows us that the word of God is clear. The unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. We also see that in this passage, how the word of God becomes clear for someone who did not understand it before. Acts chapter 9, verse 26, Handelingen 8, vers 26. En een engel van de Heer had met Filippus gesprek en gezegd, staan op en gaan naar die zuiden van die pad wat afloopt van Jeruzalem naar Gaza. Dit is een eenzame pad. Toen werd hij opgestaan en gegaan. En daar was een man van Ethiopië, een hofdienaar, een staatsambtenaar van Candace, die koningin van die Ethiopiërs, wat over al haar schatten was en naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. En hij was op die terugreis en was het op zijn wagen zit en die profeet Jesaja gelees. Toen zei die geest van Filippus, ga daarheen en blij bij daar die waar. En Filippus had daarheen gehardloop en om die profeet Jesaja hoor lees. En hij zei, verstaan u wel wat u lees? En hij antwoordt, hoe kan ik toch als niemand mij die weg wijst niet? Toen vraag hij Filippus om op te klimmen bij hem te komen zitten. En die gedeelte van die schrift wat hij bezig was om te lezen, was dit. Zoals een schaap is hij gelei om geslacht te worden. En zoals een lam wat stom is voor die een wat omskeer, zo maakt hij zijn mond niet web niet. Vers 33. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht beschrijven? Want zijn leven wordt van die aarde weggenomen. En die hofdienaar antwoordt en zegt voor Filippus, ik bid u, van wie zei die profeet dit? Van hemzelf of van iemand anders? 35. En Filippus heeft zijn mond geopend en van hier die schrift af begin en die evangelie van Jezus aan hem verkondig. En terwijl hulle voortreis op die pad, komen hulle bij water. En die hofdienaar zegt voor hem, daar is water, wat verhinder mij om gedoopt te worden? Vers 37. Toen zei Filippus, als u gloeit met uw hele hart, is dit geoorloofd. En hij antwoordt en zei, ik geloof dat Jezus Christus die Zoon van God is. En hij beviel dat die waar moest stilhouden. En let alt wie aan die water afgeklimd, Filippus en die hofdienaar. En hij het omgedoop. En toen hulle uit die water opklim, het die geest van die Heere Filippus skielik weggevoer. En die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blijdskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Nou, daar is een mooie psalm, psalm 36, wat daarvan zingt dat God die bron is van licht. En ons gaat het nou zingen, psalm 36, vers 2 en 3. Ons zoekt bescherming bij zijn recht en goedheid. Na die preek zing ons van psalm 119, twee verse, wat ook daarvan spreekt dat die wet een bron is van vreugde, dat ons verlang om daarna altijd meer, daarmee altijd bezig te wees, en ook dat uw woord is zoals een fakkel wat licht verspreidt, en die lichtglans verjaagt die duisternissen. Laat ons nou luisteren naar die evangelie, zoals dit naar ons toekomt in psalm 119, vers 129 en 130. So let's now listen to the gospel in Psalm 119, verse 129 and 130. Your testimonies are wonderful, therefore my soul keeps them. The unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. Uw getuigenissen is wonderbaar, daarom bewaar mijn ziel hulle. Die opening van uw woorden gee licht. Dit maakt die eenvoudiges verstandig. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, ons bezit allemaal één of meer Bijbels. Nou niet zo zwaar en groot zoals hier die één, wat hier op die preekstoel leen nie, maar ons zit Bijbels in allerhande verschillende formaten, zelfs digitaal, zodat je dit overal naartoe kan samenvatten. Je kan één langs jouw bed zitten, jij hebt ook één bij die eetkamertafel en je kan het enige tijd wanneer je wil opmaken. En dit is nog in jouw eigen taal ook. Daar is Bijbels voor kinders, kinderbijbels. Daar is Bijbels voor jong mensen. Daar is gewone Bijbels voor mensen van enige ouderdom. Maar heb je al gedacht hoe bijzonder dit is? Dat jij een Bijbel hebt en dit zelf kan lezen in jouw eigen taal. Had je geweerd dat die man wat die Bijbel voor de eerste keer in Engels vertaal heeft, daarover terechtgesteld en vermoord is? Zijn naam is William Tyndale. Nou, je zou verwachten dat dat mens, dat gelovig is en dat die kerk dit wonderlijk zou vinden, dat die Bijbel in meer en meer talen vertaal zou worden. Hoe meer, hoe beter. Maar dit was in die tijd van William Tyndale niet die geval nie. Dit was juist die kerk wat beweerde het, nee, moet niet die Bijbel in die handen van die gelovigen gee nie. Hulle kan het niet hanteren. Nie. Dit is voor hulle onverstaanbaar. Die kerk moet voor hulle vertel wat die Bijbel betekent. En zonder die kerk is die Bijbel niet duidelijk nie. En dit is ook hulle so dit soort tegenstaande dat William Tyndale die Bijbel begint vertalen in een taal wat die mensen kon lees. Want het was maar net in Latijn beschikbaar. Nou, die Romeinse kerk in de middeleeuwen was in strijd met die woord van God, wat zelf gezegd het, hier in Psalm 119. Die opening van uw woorden gee licht. Dit maakt die eenvoudiges verstandig. En nou is die vraag voor ons, wat allemaal een Bijbel bij die huis heeft, en dit in onze eigen taal kan lezen. Wanneer jij die Bijbel leest, wat verwacht je daarvan? Denk jij, jij kan dit verstaan? Denk jij, dit zal duidelijk voor jou worden? En wat is jouw ervaring in de afgelopen jaren? Of is jouw verwachting laag? Nou, die psalm wat ons gelezen heeft, prijs die woord van God, omdat dit duidelijk is. Dit verschaft licht. En het maakt jou verstandig. En daarom die thema voor die preek, vertrouw dat die woord van God duidelijk is. Dan heb ik vier gedeeltes. God zegt het zelf. Die tweede gedeelte, is het toch onduidelijk? Die derde, Jezus bevestigt dit. En die vierde, lees dit dus met vertrouwen en gehoorzaam dit. Dus die thema, vertrouw dat die woord van God duidelijk is. God zei dit zelf. Is het toch onduidelijk? Jezus bevestigt dit en lees dit dus met vertrouwen en gehoorzaam dit. God zei dit zelf, dit is die eerste gedeelte. God het gesprek en hij die woorden laat neerschrijf. Ons het dit ontvang. Wonderlijk dat ons rechtig God kan leren kennen als ons die Bijbel leest. En wat verwacht jij als je die Bijbel opmaakt? Die opening van uw woorden gee licht. Dit maakt die eenvoudiges verstandig. Ja, ons moet het natuurlijk wel in de eerste plek opmaken. Maar wanneer doe je dit? Wat verhindert ons dikwijls? Wat speelt daar een rol? Ik denk jij en ik zal net die Bijbel lezen Ja, je kan het natuurlijk net uit gewoonte doen, maar op die einde van die dag leer ze ons net die Bijbel rechtig als ons iets daarvan verwacht. Als ons weet, ik kan het verstaan. Ik krijg ze uit. Dit is voor mij bedoeld. Kinders, als iemand heel tijd voor jou zegt, nee, ach, die Bijbel is te moeilijk voor jou. Moet je eerst beginnen om dit te lezen nu? Denk jij, jij zal dit gaan lezen? Nee toch, dit ontmoedigt jou. Je denkt dan van, ach, ik hoef niet eerst aan te beginnen. Dit gaat toch niet werken. Nie. Maar wat nou als jouw ouders jou voorlezen uit de kinderbijbel? En jij begint die Bijbelverhalen onthouden. Uit die verhalen van Noach, Abraham, David en Jezus, krijg jij ideeën waarover gaan die Bijbel? Wat is die groot verhaal, die groot prentje? Dat God alles gemaakt heeft en dat hij jou wil redden. En als jouw ouders voor jou verduidelijk, als je iets moeilijk vindt, dan raak je vertrouwd met die Bijbel. En begin jij meer ontdekken. Baie geluk. Jij hebt ontdekt dat die Bijbel voor jou bedoeld is. Dat jij dit kan verstaan. Zelfs kinders en andere eenvoudige mensen kan dit verstaan. En van daaraf groei je verder en ontdek jij meer. Nou, met hier die woorden in Psalm 119, moedig God ons aan om te lezen. Die Bijbel is zijn eigen woord. Dit is voor jou bedoeld en dit maakt jou verstandig. Je kan dit verstaan. Hier die woord, geef lucht. En het is niet een zwak, klein luchtje, doerver, wat jij net kan ontdekken als je eerst op een ontdekkingstocht gaat met de ander flits om daar bij die plek uit te komen. Nee, die Bijbel is zelf een lichtbron. Dit geeft licht op jouw pad, in jouw denken, voor die keuzes wat je maakt. Je leert God en zijn liefde kennen. Die woord van God geeft licht. Dit betekent dat het duidelijk is. En vandaag wil ik dit voor jullie verkondigen, want op baie manieren en door baie mensen wordt die Bijbel bevraagteken. Er wordt beweerd dat die Bijbel niet duidelijk is nu. Ach, daar is zoveel verschillende visies. En het is oké. Okay. Die Bijbel kan baie verschillende dingen betekenen. Maar dan is dit mos niet duidelijk nu. En zo wordt jouw vertrouwen in die Bijbel ondergraven, ondermijnd. En een huis wat ondermijnd is, stort met de tijd in elkaar. En wordt onbewoonbaar. En diezelfde gebeurt met die kerk en met jouw geloof. Als ons die duidelijkheid van die Bijbel niet meer zou vasthouden. En daarom is het nodig dat ons opnieuw overtuigd wordt. Dat die woord van God duidelijk is. En dat ons veel daarvan mag verwachten. En dat het precies is wat ons nodig heeft. Die dichter van Psalm 119 voegde aan toe, dit maakt die eenvoudiges verstandig. Eenvoudiges. Nou, ik heb een beetje gaan zoeken wat dit nou precies betekent. Dat kan verschillende dingen betekenen. Het kan een jong persoon wie is, wat naïef is. Je weet nog niet bij je niet. Je is easily impressed. En dan kan je fouten maken, je kan om die bos geleid worden. Meer algemeen is het mensen wat geen wijsheid heeft niet. En dit kan ook positief zijn. Iemand wat beseft dat hij niet bij je weet, niet. En dus is hij nederig en open-minded, hoopkop. Nou, voor al daar die mensen is daar hoop. Want als die Bijbel zo duidelijk is dat dit eenvoudige mensen verstandig maakt, dan is dat toch hoop voor elkeen. In andere woorden, die Bijbel is duidelijk, zelfs voor eenvoudige mensen. En als hulle maar naar die Bijbel zou luisteren, kan hulle verstandig worden. Die Bijbel is niet moeilijk, nie, zodat je eerst matriek moet schrijven of zelfs een universiteitsgraad nodig hebt. En dit is ook niet vol met geheime spreuken, wat net een paar mensen kan verstaan. Die Bijbel is ook niet zoals esoterische boeken met geheimtaal, wat voor gewone mensen verborgen is. Nie. Nee, die Bijbel gaat over jouw leven en vertel jou over God. Een God wat met jou praat en hem wil bekendmaken. Wat hij voor jou zegt, is voor allemaal duidelijk. Jij kan dit verstaan. En dan ook Wonder jij, hoe is dit mogelijk? Want als je iets weet van hoe die Bijbel ontstaan is, dan weet je dat het door mensen geschreven is. En over een periode van 1500 jaar. Nou, hoe is dit mogelijk dat een boek wat door mensen geschreven is, zo speciaal kan wees, dat je daarvan kan zeggen, dit verschaf licht. Want daar is 30.000 boeken in die wereld. En je kan het niet van elke boek zien. Nou, die antwoord is, die Bijbel is die lichtbron voor ons, omdat God zelf licht is. In Johannes 1 vers 5. Hij en die Bijbelschrijvers zo gelei, dat hulle neergeschreven het wat hij wou sê. En wanneer God met ons praat, dan doen hij dit ook met die bedoeling om hem bekend te maken. En niet om ons in die duister te lossen. Nou, als je dit nog niet raak gezien hebt, begin, lees maar. Dan zal je dit ontdekken. In die uitspraken wat die Bijbel over die Bijbel maakt. Denk aan 2 Timotheus 3, vers 14 tot 17. Die hele schrift is door God ingegeven. En dit maakt jou wijs tot zaligheid. En je zal dit in elke Bijbelboek ontdekken. God praat met jou. Dit het zijn gezag en zijn kracht werk daarin. Dat is het eerste gedeelte. Dan die tweede gedeelte. Is het toch onduidelijk? Nou, voor ons is dit heel gewoon om een Bijbel te hebben wat ons kan lezen in een taal wat ons verstaan. Maar er was dus een tijd dat dit glad niet moeilijk was. Latijn was die enigste taal waarin die Bijbel beschikbaar was. Ja, natuurlijk Hebreeuws en Grieks ook, maar niemand heeft dit gepraat niet. En net die geleerdes kon dit lezen. Die Romeinse kerk in de middeleeuwen had dit goedgekeurd. En niet moeite gedaan om die Bijbel of die eredienst in die huistaal van die mensen aan te bieden. Hulle het zelfs ontmoedigd dat die gewone mensen, wat hulle dan leer kan noemen, die Bijbel zou lezen. Hulle het gezegd, ach, hulle kan het niet verstaan niet. Die leerken het nodig om van die priester te horen wat hulle moet gloeien en denken. En daarachter leer die overtuiging in die Romeinse kerk dat die Bijbel niet duidelijk is niet. Maar net die kerk kan duidelijkheid verschaffen. En voor allemaal vertel wat die Bijbel betekent. En zo is die kerk dus, die licht, die Bijbel, van die mensen af weggehouden. En hulle zelf tussen die mensen en God geschuif. Die kerk had hem zelf onmisbaar gemaakt. Net een klein groepje mensen kon licht verschaf. En alle kerkleden was van hulle afhankelijk. Nou, daarom was die hervorming zo'n groot ontdekking en een bevrijding. Hulle die Bijbel uit die handen van die paus en die priesters getrek en voor die gelovigen teruggegeven. Die duidelijkheid en die gezag van die schrift was voor hulle die fundatie om die schrift te onderzoeken, om dit te verkondigen en om dit ook in die gewone taal van mensen te vertalen. En zo werd Luther dit in Duits vertaald. Letterlijk het hulle zo die Bijbel in die handen van die mensen geplaatst. En die mensen konden nou zelf ontdekken dat die Bijbel inderdaad duidelijk is. En na die hervorming is die duidelijkheid van die Bijbel ook in belijdenisschriften opgenomen. Zo heeft die kerk uitgeleerd wat hulle gloeien. Tegenover die verkeerde leer van die Romeinse kerk. En die Westminster Confessie bijvoorbeeld beklemtoont dat die Bijbel duidelijk is. En als ik dit nou in vertaling lees, dan gaat het zoals volgt. Niet alles in die Bijbel is op gelijke manier duidelijk en niet op diezelfde manier duidelijk voor alle mensen niet. Maar die dingen wat voor mensen nodig is om te weten, te gloeien en te gehoorzaam, om gered te worden, is zo duidelijk uiteengezet in die Bijbel, dat niet net geleerde mensen niet, maar ook niet geleerde mensen, als ze die gewone genademiddelen gebruiken, dit voldoende kan verstaan. Dus het is heel duidelijk. Niet alles is duidelijk. Niet? Maar die kern, dit wat ons nodig heeft, is voor allemaal wat het leest, duidelijk. En die woorden, daar is heel duidelijk ook een verwijzing naar Psalm 119. Je herkent dit ook in die woorden. Ook niet geleerde mensen. Dit laat je natuurlijk denken aan Psalm 119 vers 130. Dit maakt die eenvoudigers verstandig. Dus wie maar die gewone genademiddelen gebruikt, die Bijbel en die sacramenten. Kan dit verstaan? Ons Nederlandse geloofsbelijdenis getuige van die schrift. Ons geloof dat hier die heilige schrift die wil van God volkomen bevat. En dat alles wat die mens voor zijn zaligheid moet geloven, daarin voldoende geleerd wordt. Dus eindelijk zei hij diezelfde. Dit is duidelijk. Dit is voldoende. Dit is doeltreffend. Ons geloof dit zo. Oké, maar nou, wat betekent dit dan precies, dat die Bijbel duidelijk is? Die belijdenis helpt ons, want dit erken ook dat daar moeilijke gedeeltes is in die Bijbel. Niet alles is in gelijke mate duidelijk, nee. Daar is moeilijke gedeeltes in Paulus' brieven, waar hij een tijd op moet kouwen. Daar is Bijbelverhalen waarvan niet dadelijk duidelijk is wat dit betekent nu. En hoe je Jezus daarin kan raakzien. Je moet moeite doen om dit te verstaan. Maar die Bijbel leert voor ons duidelijk wie God is, hoe ons gered wordt, wat God van ons verlangt en hoe hij dit mogelijk maakt. Voor baie mensen is Johannes 3 bijvoorbeeld baie duidelijker als die boek Ezechiël. Die licht schijnt minder sterk bij Ezechiël, want dit is die schaduw die is van die oude verbond. Maar wanneer je die Nieuwe Testament daarmee samenleest, dan werpt dit licht op die profetieën in die Oude Testament en wordt dit duidelijker. En dit is die leesreel wat die christelijke kerk ontdekt. Je moet schrift met schrift vergelijken om die schrift op een verantwoorde manier uit te leren. Die Nieuwe Testament werpt licht op die Oude Testament. En die Oude Testament helpt jou weer om baie beelden in die Nieuwe Testament te verstaan. Bijvoorbeeld die tempel, die profeet, priester, koning, dan praat je van die werk van Christus. En bijvoorbeeld die hele symboliek van getallen in die boek Openbaring. En zo, als je dit samenvat, als je dit al bij elkaar betrekt, dan kan jij die Bijbel verstaan. Nou, mensen wat die gezag van die Bijbel verwerp, geeft dikwijls baie aandacht aan die onduidelijke gedeeltes in die Bijbel. En gebruik dit om die duidelijke gedeeltes te bevraagteken of zelfs krachteloos te maken. Maar ons behoort juist die duidelijke gedeeltes te gebruiken om die onduidelijke gedeeltes te proberen verstaan. En zo voorkom jij eenzijdigheid en verkeerde interpretaties. Die Bijbel leert hemzelf uit. Nou, dat ons dus gloeit dat die Bijbel licht is en licht verskaf en dat die Bijbel duidelijk is, betekent dus niet dat ons geen moeite moet doen als ons lees niet. Ons moet ook niet, als dat een moeilijke verhaal is, net maken alsof je alles chop-chop kan verstaan. En je kan net gauw één vers aanhalen en dan heb je zomaar jullie moeilijke kwestie opgelost. Dat werkt niet zo niet. Ons kan die Bijbel eenzijdig lezen en verkeerd verstaan. Daarom heeft ons een nederige luisterhouding nodig. En ons moet bid dat ons die hulp van die Heilige Geest ontvangt om ons zondes en ons beperkings, wat ons verhindert om die Bijbel te verstaan, te overwinnen. Daar is moeilijke vraagstukken in die Bijbel waarvoor studie en nadenken nodig is. Petrus erkent dat daar moeilijke gedeeltes in Paulus' brieven is. Hij schrijft het in 2 Petrus 3, vers 15 en 16. Die Bijbel en onze belijdenissen ontkennen dit dus niet. Ons verstaan niet alles dadelijk niet. En ons zal ook niet alles, en alles zal ook niet voor allemaal op diezelfde manier duidelijk worden. Maar, en dit is die hoofdzaak, alles wat ons nodig heeft om gered te worden, en alles wat ons over God moet weten, om hem te kan dienen, is duidelijk uiteengezet. Dan die derde gedeelte. Jezus bevestigt het. Nou, die dingen wat ik al nou toe gezegd heb, is evident in die Bijbel zelf. Je kan zelf die duidelijkheid van de Bijbel ontdekken. Ga lees maar. Maar daarbij zou ik zeggen, don't take my word for it. Het Nieuwe Testament wijst hoe Jezus en die apostels die schrift aanhaal. En Jezus haalt zelf die Oude Testament, die schrift, gereeld aan. En die verwijzing, elke verwijzing wat hij maakt naar die Oude Testament, het gezag. En die overtuiging is dan steeds dat dit deurslaggevend is. En dit betekent dus dat dit zowel voor Jezus als voor de Joden, dat die Oude Testament duidelijk was en bindend was. Die apostels en die Nieuw Testamentse kerk het Jezus' gezag aanvaard en om nagevolg in hoe hij die Bijbel gelezen heeft. In Handelingen 8 lees ons hoe Filippus naar een hofdienaar uit Ethiopië gestuurd wordt. Hij heeft de boekrol van die profeet Jesaja bemachtigd en daaruit gelezen. En Filippus vraagt hem: verstaan u wel wat u leest? En dit lijkt nou aan die oppervlak, wat alsof zij antwoordt juist die leer van die duidelijkheid van die schrift tegenspreek. Want hij verstaan mos niet wat hij leest niet. Maar wat vervolgens gebeurt, wijst toch dat die Bijbel duidelijk is. Die kamerling heeft net een gids nodig gehad om voor hem die sleutel te geven en om touwwijs te maken. En die sleutel is Jezus. Zijn leiding en sterven en opstanding, wat intussen gebeurt en in die Nieuwe Testament beschrijft wordt, is die sleutel om hier die profetie van Jesaja en bij andere profetieën te verstaan. Die schrift is duidelijk en dit wijs. Want terwijl die man nog op pad is, begin hij verstaan met de hulp van de uitlegger. Filippus was zijn gids. En in die volgende jaren is dan vervolgens alles wat Jezus gedoen heeft en die uitleg door die apostels in die Nieuwe Testament vastgelegd. En samen met die Oude Testament is dit een duidelijke getuigenis. Dit is hoe ons gered wordt en dit is hoe ons God kent. Ten slotte, die vierde gedeelte. Lees met vertrouwen en gehoorzaam dit. Die opening van uw woorden gee lig. Dit maakt die eenvoudiges verstandig. Hier die vers is eindelijk dus een venster op die hele Bijbel. Dit gee lig, dit is duidelijk en daarom is het voldoende. Dit is precies wat ons nodig heeft om God te leren kennen en die pad van redding. Alles wat die mens voor zijn zaligheid moet gloeien, wordt daarin voldoende geleerd. Nou, hoe helpt dit ons nou dat die schrift duidelijk is? Nou, in de eerste plek is dit een geweldige aansporing voor allemaal van ons om die Bijbel open te maken en te lezen. Lees dit met vertrouwen, want die schrift geeft licht. Dit is duidelijk. Verwacht dat je Godse stem zal horen en hem leer kennen. En dat jij door die Bijbel leert hoe je gered kan worden. Laat jou hierdoor motiveren om die Bijbel te vat en dit op te maken. Verwacht bij je. Laat ik een voorbeeld geven. Als iemand van jou een graaf geeft en zegt: ja, er is hier een weltevreden park, heb ik een kist met baie geld begraven. Maar ja, waar was dit toch ook weer? Ah, was het onder een boom? Was het langs het teerpad? Of dalk onder die teerpad? Ik onthoud niet zo mooi nie. Dalk onder het plaveisel ergens. Nou ja, jij moet maar gaan zoeken. Hier is die graaf. Dus ga maar aan die gang. Nou, ik denk niet dit moedig je bij je aan om te gaan zoeken. Nie. Dit is alsof jij een speld in een hooiberg gaan zoeken. Dit is een onbegonnen taak. Je gaat niet eerst beginnen, of als jij enthousiastisch begint, dan zal je bij je gauw touw opgooien. Maar wat nou als iemand van jou een skatkaart geeft en zegt: oké, ik heb die skat begraven hier op die kaart, waar die X is. En dit is hier bij die kerkgebouw, 10 trieën vanaf die kerkgebouw, amper bij die muur, daar onder die perskeboom. Nou, ik denk ons gaan allemaal die graaf vatten en dadelijk zo'n toe hard lopen. Want dan heb jij een realistische verwachting dat je die skat gaan vindt. Dit motiveert jou om die graaf te gaan krijgen en te zoeken. Nou, dit is hoe die woord van God ons aanspoort om dit te lezen. Want dit is duidelijk. Verwacht lucht. En als je moeilijke dingen daarin leest, als je sukkel om die betekenis van een verhaal of een moeilijke vers raak te zien, moet niet moed verloren. Die Bijbel is duidelijk. Vertrouw daarom dat God jou inzicht zal geven. Hou aan om die Bijbel te lezen, om schrift met schrift te vergelijken. En bid om inzicht te ontvangen. Bid dat die geest van God jou zal helpen om te luisteren, om Christus te zien en om gehoorzaam te aanvaarden wat God zegt en dit te doen. Nou, tenslotte is die duidelijkheid van die schrift ook een opdracht voor ons. Want als ik nou een keer zo luister naar wat mensen horen in ons tijd, dit klinkt arrogant deze dagen om stellige uitspraken te maken en te beweren dat jij die waarheid hebt. Dit klinkt bij je bescheiden en bij je vriendelijker. Als jij zegt, ja, die Bijbel is niet zo duidelijk, nee. Daar is meerdere opties. Ons kan niet stellige beweringen maken, nee. Nou, dit klinkt nederig en dalk vroom om te zeggen, ja, ik weet niet precies, nee. Maar mensen wat zo praat en nooit duidelijk positief zegt, dit is wat God zegt, nee. Hou op die einde van die dag geen duidelijke openbaring van God oor nie. Alles is onduidelijk, relatief, uiteindelijk onbetrouwbaar. God is God. Ons kan hem niet volledig beschrijven in ons taal nie, maar ons heet toch in die Bijbel betrouwbare inlichting van God en oor God gekregen. Hij heeft onbekend gemaakt. En hij heeft zelfs zoveel voor ons verteld. Dat ons duidelijk weet wie God is. Ons kan zeggen, God is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is betrouwbaar. Hij is barmhartig voor zondaars. Geduldig en vriendelijk met nederige mensen. Hij is almachtig en alomtegenwoordig. En hij is drie-enig. Hij bestaat als Vader, Zoon en Heilige Geest. God is liefde. En hij is zijn liefde daarin gewijs. Dat hij zijn Zoon oorgeleverd heeft om zijn hele schepping te herstellen. Nou, al jullie dingen is duidelijk in die Bijbel. En alles wat ons door die Bijbel over God leert, alles wat ons daar ontvangt, mag ons niet bevraagteken en als onzeker beschouwen. God het gesprek en zijn woord is duidelijk. Ons moet niet die duivel gaan navolgen wat in die paradijs vraagtekens achter Gods bevel geplaatst zit. En Gods goedheid bevraagteken het niet. Wie Gods duidelijke woord bevraagteken en ontken, is ongehoorzaam aan die gezag van Gods woord. Ons moet dus niet aanvaarden dat die Bijbel op 3 of 4 of 5 verschillende manieren uitgeleerd kan worden en dat al die uitleggings allemaal waar kan wezen. In ons pluralistische tijd twijfel of ontken mensen dat daar een sleutel is om die Bijbel uit te leren. Christus is die sleutel. En ons mag groeien in ons verstaan van die schrift door hem te kennen, voor hem te buigen en ons vertrouwen volledig in hem te plaatsen. Dan zal God jou zien met inzicht en schijnt zijn licht op jouw levenspad. Amen. Hans wil nou samen bid en God dank voor die evangelie en die duidelijkheid van zijn woord. We also want to pray. There are several beautiful events that has happened in the life of our church. And also we want to pray for our brother Saad, who is leaving us this week and who is going home to Zambia. So let's also pray for you, brother. Let's close our eyes. Vader in die hemel, ons dank u dat uw woord een licht is, een fakkel wat ons pad helder maakt, zodat ons niet struikel nie. Want daar is duisternis rondom ons, daar is duisternis in ons eigen hart, daar is onzekerheid, daar is vraagtekens, daar is zoveel dingen waardoor ons duidelijkheid en licht nodig het. En ons dank u, Heere, dat u dit voor ons geeft. U het al klaar daarin voorzien, terwijl ons nog niet eens geleefd het nie. En u het daarvoor gezorgd dat die Bijbel, dat uw woord neergeschreven is, en ook dat dit op een betrouwbare manier door die eeuwen oorgedraaid is, zodat ons vandaag ook zeker kan weten dat hierdie boek, die Bijbel, uw woord is, en dat ons dit met vertrouwen kan lezen, omdat het duidelijk is. Lord, we thank you for the clarity of your word. We thank you that it is a light on our path, and we realize that we need it because of the darkness around us and the darkness in our hearts. And we pray, Lord, that you help us to read in the Bible every day and to read it with great expectation. Help us to know you by reading the Bible. Help us to persevere when things are difficult to understand at first. Help us to pray for wisdom, to rely on the Holy Spirit, so that we may understand your word and we may follow it. Heer, ons wil ook vragen dat u ons zal beschermen tegen die aanvallen wat op uw woord gemaakt wordt. Dat die duidelijkheid en gezag bevraagtekend wordt. Dit gebeurt op zoveel verschillende manieren en ons wordt ook daardoor beïnvloed wanneer ons dit maar genoeg hoor. En wanneer ons te veel luister naar andere mensen. Heere, help ons daarom om ons oren naar uw woord te draaien. En om de hele tijd zelf die schriften te onderzoeken. Zoals dat ons eerder ook gelezen heeft. Die mensen in Berea. Dat hulle nauwkeurig die schriften nagegaan het. Of die dingen wat hulle gehoor het wel recht was. Volgens uw woord. Ons bid, Heere, dat u voor ons ook daar die houding zal geven. En dat ons met die duidelijkheid van die woord, met die belijdenis daarvan, een wapen heeft om onszelf te verdedigen tegen al die aanvallen. Help ons, Heere, om die betrouwbaarheid van uw woord te aanvaarden en dit als ons beginpunt te nemen, als ons fondatie. En help ons dan om uit die woord u te leren kennen en die pad van redding, de manier waarop u in ons werkt en ook wat u van ons verwacht nadat u ons vernieuwen hebt door uw Heilige Geest. Help ons om uw woord te gehoorzamen. Heer, ons dank u voor die mooie dingen wat u in ons leven geeft. Ons dank u dat Arno verjaard het. En ons dank u voor zijn geloof, zijn vriendelijke houding, zijn activiteiten in die gemeente, dat hij deel is van ons gemeente. En ons wil bidden, Heere, dat u hem zal zien in zijn dagelijkse werk, in zijn hart, in zijn geloof. Wil u bij hem wees, wil u hem leiden en wil u hem vreugde geven in onze Heer Jezus Christus. Ons dank u dat Anita en Ronald hun huwelijksherdenking kon vieren. Dank u dat u hun levens al die jaren gespaard hebt. Dat u hun een plek in ons midden gegeven. Dank u voor die kinders wat u aan hun toevertrouwd hebt. Kleinkinders, wat hun ook mag genieten. En dank u dat hulle in uw huwelijk, in hulle huwelijk, elkaar mag ondersteunen. En dat u hulle dienstbaar gemaakt het en hulle met liefde vervuld het. Geef hulle die genade om daarmee te mag aangaan. En altijd hulle erfdeel en vreugde in uw koninkrijk te vinden. Heer, ons bid voor Martha, wat nou een hele paar maanden in Nederland is. Help haar bij die werk wat zij daar doen, help haar bij die aanpassing wat zij moet maken om daar te kan leven. En ons bid dat u haar krag en geloof sal gee vir die tyd wat sy daar sal wees, en dat u haar ook weer op die tyd by ons wil terugbring, en haar ook dan weer hier in ons midde sal sien. Ons bid u vir oom Paul, wil u by hom wees, terwyl hy heel tyd by die huis is, en hy die eredienste kan bywoon nie, sien hom en sy vrou Shani, gee dat die woord in hulle harte mag woon, dat hulle self ook mag besef, dat u by hulle woon, deur die woord, en wil u hulle bewaar en versterk in die geloof. Lord, we also pray for our brother Saad, who will return home to Zambia this week. Thank you that he could attend the course at the Guide Dog Association with the others. We pray that this course will help him and the others to grow in his skills and willingness to serve children with disabilities in Zambia. We pray therefore that you also give him opportunities to serve with those specific skills in a school that has children who need his skills. We pray that you give him opportunities to serve, to help them grow, to encourage them and to bless them. We also thank you for bringing him here in our midst, that we could get to know each other, that he has found encouragement here, and that he has enriched us. We pray for him that you give him a strong faith, wisdom, and love to lead and serve his family, and that he may live to glorify you always. Father, we pray all these things, trusting in your goodness, in your grace, and in the clarity of your word. We pray this in Jesus' name. Amen. Laat ons nou die Here dank in ons offergaves. Let's thank the Lord by giving our offerings to him. And then after that we sing skrifberuiming 53. Dan sing ons dus skrifberuiming 53, opnieuw gaan ons daar zien hoe belangrijk die woord van God is. Dit laat ons vaststaan om te veg en geer die vrijmoedigheid om die evangelie te verspreiden. Ons mag nou die seën van die Here ontvang en dan mag ons weer in vrede huis toe gaan. En na die seën is ons antwoord nie die gebruikelijke amen nie, maar dan sing ons skrifberuiming 47. Let's now receive the blessing of the Lord and as our answer we sing skrifberuiming 47. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
Oh,